Goedemiddag gemeente, hartelijk welkom in deze middagdienst. Namens de kerkraad mag ik u dus welkom heten. Hier aanwezig of ook thuis met ons mee luisterend en of kijkend. Vanmorgen zal onze volgaar, vanmiddag zal onze volgaar dominee Groeneveld zijn. Hartelijk welkom. Er zijn geen verdere mededelingen. We luisteren als eerste naar het luisterlied Wees bij ons van Sela.
Thank you. Laten we in de stilte van ons hart ons voorbereiden op deze dienst. We belijden nu onze afhankelijkheid van de Heer, onze God. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde heeft gemaakt, die troon blijft tot de eeuwigheid, die nooit loslaat God. Er is genade, vroei en vrede van God de Vader en van Jezus zijn Zoon door de Heilige Geest. Amen. Psalm 33 willen we gaan zingen, vers 2 en vers 8. 33, 2 en 8. Zingt al wie leeft van Gods genade en wat daar verder in die psalm volgt. Voordat we nu de Bijbel openen om het woord van God te lezen en te verkondigen, bid weer om God zegen. Dat wij vragen dat de Heer ons zegent met zijn Heilige Geest. Dat we door de Geest van God worden geleid in het spreken en in het luisteren. Laat ons bidden. Heer in de hemel, grote en machtige God, we komen samen tot u. We zijn op deze zondagmiddag in deze kerkdienst bijeen en anderen zijn met ons verbonden via de uitzending van de dienst. Wij danken u, Heere, dat het mogelijk is om, voordat de zondag voorbij is, eerst nog weer een kerkdienst te houden. Wat een zegen ontvangen we daarin van u. Het is een teken van uw liefde en van uw zorg voor ons leven. En wij danken u daarvoor. Wij prijzen uw grote naam, u, Vader, Zoon en Heilige Geest. We merken steeds weer dat u ons welzijn op het oog hebt. Dat het er u om te doen is dat het goed gaat met ons. Zeker ook in geestelijk opzicht. Heren, we danken u daarvoor en we prijzen u en we bidden u. Wilt u nu ook deze dienst zegenen met uw Heilige Geest? Geef, Heren, dat we mogen merken dat in deze kerkdienst de Heilige Geest aanwezig is en hij werkt in onze harten. Wilt u onze harten vervullen met uw geest? En geef dat we ongestoord kunnen luisteren, of misschien wel gestoord worden, maar dan door uw geest opgewekt worden om te horen wat u tot ons te zeggen hebt. Het gaat er toch niet om dat we horen wat we hadden verwacht of wat we wilden horen, maar dat we horen dat wat u tegen ons wil zeggen. Heere, wilt u ons dan helpen om zo te luisteren dat we uw stem verstaan. Zegen ons hier in de kerk, zegen allen die thuis met ons verbonden zijn, zegen de gemeenteleden die niet naar de kerk zijn gekomen en die ook thuis niet hebben afgestemd op de dienst, wilt u ze nog dan zegenen. Wilt u zijn, Heere, met die gemeenteleden die de neiging vertonen om zich los te weken van u en van de kerk. En wij dragen ze bijzonder aan u op. En we bidden u, Heere, houd u ze vast. En leid u ze voort en werk met uw Heilige Geest in hun hart. Almachtige Heere, wij vertrouwen elkaar aan u toe. Denk aan een ieder van ons. En wees ons nabij. Zegen ons als we samen zingen. Zegen de begeleiding van de samenzang. Zegen ons bij het lezen van uw woorden, bij de verkondiging. Heere, onze ogen zijn op u geslagen. Hoor ons gebed in de machtige naam van Jezus Christus, uw Zoon, onze Koning en onze Heiland, uit genade. Amen. De dienst van het offer voor kerk en plaatselijke evangelisatie. Wat is dat mooi om aan het begin van de dienst daarmee geconfronteerd te worden, dat we collecteren voor de plaatselijke evangelisatie. Nou, dat maakt een hele dag goed. En ik hoop dat de collecte meer dan het gemiddelde opbrengt. En de kinderen van groep 5 tot 8, die gaan naar de zomerschool. Ik dacht eerst naar de basisschool, maar toen naar de zomerschool.
De schriftlezing is vanmiddag uit Matthäus 3, vanaf vers 13, tot en met hoofdstuk 4, vers 4. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde hem hiervan weerhouden en zei: ik heb het nodig door u gedoopt te worden, en komt u naar mij? Maar Jezus antwoordde hem en zei: laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het hem toe. En nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water, en zie, de hemelen werden voor hem geopend, en hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei: dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, kreeg hij tenslotte honger. En de verzoeker kwam bij hem en zei: als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar hij antwoordde en zei: er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. We zingen nu gezang 75, vers 1, 2 en 3.
Gemeente, we beleven een bijzonder zorgelijke tijd. Dat is niet van vandaag of gisteren. Nee, de zorgen zijn er al een paar jaar. Alleen tot voor een paar weken betrof het de zorgen in verband met de coronapandemie, die zijn nefaste invloed had op de hele samenleving, op kerk en cultuur, op economie, werkgelegenheid, onderwijs en vooral werd de medische zorg getroffen. Ook in de persoonlijke levenssfeer werden velen getroffen doordat ze zelf besmet raakten en ziek werden, of dat anderen in de familiekring of bij de vrienden werden besmet en ernstig ziek werden, of zelfs aan corona zijn overleden. Godzijdank lijkt het erop dat we ons nu bevinden in de nadagen van de coronacrisis. Het virus is nog wel niet helemaal verdwenen, maar het heeft nog niet meer het effect dat allerlei beperkende maatregelen noodzakelijk zijn. Toch blijft de openingszin van deze preek van kracht. We beleven een bijzonder zorgelijke tijd. Het zorgelijke wordt veroorzaakt door het oorlogsgeweld in Oekraïne. Het Russische leger is in Oekraïne binnengevallen. Er zijn inmiddels, ik weet niet hoeveel mensen, omgekomen. Er worden burgerdoelen gebombardeerd. Meer dan 2,5 miljoen mensen zijn op de vlucht. De oorlogsomstandigheden zijn vreselijk. En wat als de situatie escaleert? President Poetin spreekt beangstigende, dreigende taal. Kernwapens, biologische oorlogsvoering, je durft er niet aan te denken. Vreselijk voor de mensen daar, maar Nederland ligt ook niet zo ver van het oorlogsgebied. Duitsland, Polen en dan ben je er al. Gemeente, wij worden er steeds weer aan herinnerd dat wij niet leven in het paradijs, niet in de Hof van Eden, maar in de woestijn. In de Bijbel is de woestijn vaak een metafoor van een leven vol verdriet, pijn, zorg. Een beeld van de harde kanten van het leven. Het donkere, het koude, het kille. Het leven waar zonde en dood heersen. De situatie die door God wordt getypeerd als een bestaan buiten het paradijs, waar de mens in het zweet zijn brood zal eten, waar doorns en wistels de akkerbouw bemoeilijken, waar het hele productieproces van voedsel en drank onder druk staat. Niet in het minst ook de verdeling ervan. Een leven waar al spoedig zal blijken dat de een de ander vermoordt. Het begin van de oorlog tussen broedervolken. En Jezus is in die woestijn van ellende binnengekomen. Nee, niet toevallig. Het was geen vergissing, niet per ongeluk. Het was geen toevallige verkeerde keus. Ik vind het heel opvallend. In Matthäus lees je over de doop van Jezus. Een doop waarin hij zich solidair verklaarde met de mensen die daarbij stonden aan de oever van de Jordaan. Hij gaf er uiting aan hoe hij deel had aan hun leven. Hun leven met alles erop en eraan was ook zijn leven. Hij nam dat vrijwillig op zich. Vervolgens staat er dan, vervolgens werd hij door de Heilige Geest naar de woestijn geleid. Alsof de Heilige Geest wilde zeggen wat wij nu hebben gezien en gehoord in de doop van Jezus, dat wordt nu werkelijkheid. Met kerst is hij uit de beschutting en de beslotenheid van de hemel op de aarde gekomen. De jaren voor zijn publieke optreden genoot Jezus nog een zekere mate van geborgenheid, eerst in het gezin van Jozef en Maria, en later in zijn eigen woning in Capernaum. Maar toen hij door Johannes gedoopt werd in de Jordaan, veranderde de situatie. Hij trad zijn werkterrein binnen, zijn arbeidsveld, en dat bleek bezaaid met dorens en distels, met landmijnen, handgranaten en atoombommen. Vreselijk oorlogsmateriaal. En weet je hoe dat komt? Sinds die fatale ramp in het paradijs zijn de mensen God en elkaar gaan haten. Mensen zijn oorlogstuig gaan uitvinden en zijn elkaars vijanden geworden. God heeft uit enkel liefde zijn zoon naar het oorlogsgebied gestuurd. Zijn missie was God en mensen met elkaar verzoenen, vrede tot stand brengen in een vijandig oorlogsgebied. Een gebied waarin hij door de duivel zal worden verzocht, bestookt, beproefd. De duivel zal alles uit de kast halen om Jezus van zijn doel af te brengen. Hij zal proberen om hem te laten mislukken in zijn poging God en mensen met elkaar te verzoenen. In Matteüs 4 lees je hoe Jezus aan zijn missie begint. Hij begint zijn werk, gemeente, u hebt het gehoord, met vasten en bidden. Ja, in Matteüs 4 wordt het gebed wel niet genoemd, maar in de Joodse cultuur horen die twee, bidden en vasten, onlosmakelijk bij elkaar. Die zijn niet losverkrijgbaar. 40 dagen en 40 nachten. 6 weken dag en nacht niet gegeten of gedronken. En dan kom je in een kritieke fase in je leven. Dan moet de onthouding van eten en drinken niet veel langer duren of je raakt bewusteloos. Het vasten van Jezus in de woestijn geeft aan hoe intensief hij bidt. Niet eten is een onderstreping van zijn gebed. Het is de publieke start van zijn werk, dat intensieve bidden. En wij, zegt dat ook iets over ons, over ons gebed, over ons vasten. Zegt het iets over onze gebedspraktijk en over de vraag of wij moeten of mogen vasten? Gelukkig hoor je steeds meer in protestantse en evangelische kerken praten over vasten. Er zou meer gevast moeten worden, dominee, hoor ik wel eens. Er zijn mensen die ervoor pleiten omdat ze het gewoon gezond vinden om in de overgang van winter naar zomer het lichaam te ontslakken en te ontvetten. Het zou best kunnen dat het begrip vasten weer een beetje in beeld is gekomen, omdat het rijke, luxe leven in onze westerse wereld lang niet altijd voldoening geeft. Dat de overladen supermarkten met een ongekend assortiment aan voedingsmiddelen soms ook weerzin kan oproepen. De overdaad in onze westerse samenleving neemt soms decadente vormen aan. En de belangstelling voor vasten kan daar een reactie op zijn. Natuurlijk kan de belangstelling ook voortkomen uit een nieuw ontdekken van de Bijbelse boodschap. Het ontdekken van iets wat in de loop van de tijd uit het oog verloren zijn. Iets waaraan we geen aandacht meer hebben geschonken, waar we aan voorbij zijn gegaan. Terwijl christenen uit andere culturen het heel vanzelfsprekend vinden om regelmatig te bidden in combinatie met vasten. Dominee Leo Smelt was zendingspredikant in Peru. Hij vertelt ergens dat gemeenteleden hem vroegen wanneer de kerkraad weer een dag van vasten en gebed zou uitschrijven. En gemeenteleden nodigden hem uit voor de bid stond die 's ochtends om 5 uur begon, voordat de broeders en zusters aan hun werk gingen. Kwamen ze om 5 uur samen voor de bid stond. Vervolgens hadden ze een dag van vasten. En 's avonds om 8 uur werd de vastendag afgesloten met een gemeentelijke bidstond van 8 tot 10. Vasten, moet het? Wat betekent het? Duidelijk is geweten dat er vaak veel vooroordelen tegen bestaan. Ik heb meer dan eens gehoord: vasten als rooms. En omdat ik er niet tegen was, kreeg ik toegevoegd: je kunt wel merken dat je in een rooms land woont. Ze denken dat ze een stukje hemel mee kunnen verdienen. Ja, ik weet niet of dat waar is. Ik weet wel dat de fariseer in de gelijkenis van Lucas 18 het aan zijn verdiensten aanvoert en zegt: ik vast 2 keer per week. En dat is veel beter dan al die mensen die helemaal niet vasten of maar 1 keer per week. De islam kent aan vaste maand de Ramadan. Het Jodendom heeft bepaalde vaste dagen, het Hindoeïsme ook. En dat feit wordt vaak aangevoerd waarom de protestantse wereld geen vasten heeft. Het is blijkbaar te veel gekaderd in wetticisme. Het zal daarom zijn, gemeente, dat de reformatoren in de 16e eeuw bij de zuivering van de kerk aanvankelijk ook de vasten hebben afgeschaft. Er was iets van gemaakt wat nooit de bedoeling ervan geweest is. Het is daarom best opmerkelijk dat met name Calvijn, jawel, onze eigen Calvijn, zonder er een regel van te maken, de protestantse gelovigen aanbevolen heeft om een bepaalde vorm van vasten te kiezen. De Calvijn van de institutie, weet u wel, voor alle duidelijkheid, die. Calvijn heeft een eigen levensstijl ontwikkeld. Iets van langdurig en veelvuldig vasten. En soms denk ik wel eens, zou hij ook wel eens niet gevast hebben. De praktijk van vasten kan ontsporen. Het kan tot zondige hoogmoed leiden. Zo van: ik ben toch vromer dan jij. Kijk eens naar mij, hoe ik vast. Godfried Bomans, u weet wel, die groeide op in Haarlem in een rooms-katholiek gezin. Die vertelt ergens dat in de 40 dagen tijd vastte het gezin Bomans. Geen snoepgoed, geen limonade en de laatste boterham zonder beleg. Maar op stille zaterdag ging vader naar de bakker, kocht een doos tompoezen om zijn gezin te trakteren, omdat ze zich zo goed aan de vasten hadden gehouden. Jan Bomans, oudere broer van Godfried, die zag dat aan. En toen vader met de doos tompoezen langskwam, schudde hij heel vroom zijn hoofd en weigerde de tractatie. Mijn vader zette de doos op tafel en gaf hem links en rechts een pets op zijn kop om zijn vroomheid af te leren. Ja, maar alles kan ontsporen. In de gemeente van Korinthe was de avondmaalsviering ernstig ontspoord. Toch heeft Paulus die niet afgeschaft. En er wordt soms totaal verkeerd omgegaan met de doop. Niet afgeschaft. En wat je soms hoort, hoe er in de kerk gesproken wordt over de ambten. Ook niet afgeschaft. Maar gemeente, wat is vasten? Ik heb dit voor het laatste bewaard. Wat is vasten? Ik denk aan de geschiedenis, een geschiedenis van het volk Israël. Het woord vasten komt er niet in voor, maar de zaak wel. Het is een van de hoogtepunten van Israëls volksleven, namelijk de wetgeving op de Sinaï. Het volk Israël is al 3 maanden onderweg in de woestijn. Ze zijn bij het Sinaïgebergte aangekomen en Mozes zal daar op de Horeb de wet van God in ontvangst nemen. Bij die gelegenheid zal een bepaalde godsverschijning plaatsvinden. Een theofanie heet dat. Ter voorbereiding daarvan krijgt Mozes van de Heere de nodige instructies voor het volk. Zij moeten zich 3 dagen op voorhand heiligen door hun kleren te wassen en zich van seks te onthouden. 3 dagen. Het is een reinheidsritueel dat uit 2 onderdelen bestaat. En wat is de inhoud daarvan? Wel, het wassen van de kleren is een beeld van reinheid, van reiniging. Je leven moet gereinigd worden met het oog op de ontmoeting met de Heere. Hij verschijnt en je kunt niet onder de ogen komen met die vuile kleren aan. En de seksuele onthouding wijst op de toewijding aan de Heere. Niemand anders heeft recht op je toewijding dan hij alleen. Deze 2 dingen zijn voor Israël in de woestijn nodig om de Heere te ontmoeten. Want dat is het waarom het gaat, de Heere ontmoeten. Gebed en vasten mogen geen enkel ander doel hebben dan dit. Bidden en vasten is verschijnen voor zijn heilig aangezicht. Het is naderen voor zijn heilige troon. De Amerikaanse Calvinistische Baptistenpredikant John Piper zegt: vasten is honger hebben naar God. Bidden is de woorden spreken die uit je hart opkomen. En vasten is die woorden fysiek onderstrepen. De combinatie bidden en vasten is het verbond van ziel en lichaam waarmee de gelovige nadert tot God. Daar moet het ons in principe elke dag om te doen zijn. Verlangen naar God, om je aan hem toe te wijden. Ja, ik spreek voor mezelf, maar zo vaak hangt God er maar een beetje bij, nietwaar? We zijn christelijk en we zijn kerkelijk, de een meer, de ander minder. Maar gemeente, zijn we bezield met het verlangen naar God? Het verlangen naar de omgang met hem. Heb je dat wel eens? Dat je zegt, nu wil ik eerst mijn Bijbel lezen en bidden, want ik verlang zo ernaar met God te praten. Ik verlang er zo naar om naar hem te luisteren. Ik verlang er zo naar om contact met hem te hebben. Verlangen we ernaar hem te dienen met een ongedeeld hart. En verlangen we ernaar hem geheel toegewijd te zijn. Of vinden we het genoeg zo van, zo net aan. Zo van, op zondag gaat het nog wel en maandag ook nog een beetje en gaandeweg de week vordert, wordt het elke dag een klein beetje minder. Vasten is niet iets voor de vorm. En helemaal niet voor de show. Maar het is de uitdrukking van het verlangen naar het leven met God. Ik eindig met een Bijbels kenmerk van wat vasten is. Psalm 42. Evenals een moede hinde, naar het klare water smacht, schreeuwt mijn ziel om God te vinden, die ik ademloos verwacht. Psalm 63. Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat, naar U, Heer, strekt zich mijn verlangen. Mijn hart wil niets dan U ontvangen, die leven zijt en leven laat. Psalm 84. Wat zou mijn hart nog liever wensen dan dat het juichend U ontmoet, die leven zijt en leven doet, om in de ontmoeting met God te bidden voor kerk en samenleving die beide in nood verkeren. En moest je besluiten een bepaalde vorm van vasten in combinatie met gebed te praktiseren, dan wens ik je een heel gezegende ervaring toe. Amen. We zingen nu Psalm 63, vers 1 en 3. Laten we nu samen bidden en danken. Heer in de hemel, Vader in onze Heer Jezus Christus. Dat is een geloofsbelijdenis die we zojuist gezongen hebben. Door uw hand word ik vastgehouden. Heere, dat is een geruststellende gedachte in een donkere tijd van oorlogsdreiging en gevaar, dat we mogen weten, door uw hand word ik vastgehouden. Heere, we danken u voor deze zondag, voor de diensten van vandaag. We danken u dat we vandaag naar de kerk mochten, dat we thuis mochten afstemmen op de kerkdienst. Heere God, dank u dat we zo deze week mochten beginnen. In alle rust, in alle vrijheid. En dat het met de beperkende maatregelen ook gelukkig de goede kant uit gaat. Geen mondmaskers meer. En zoveel andere dingen die eerst niet konden en nu wel mogelijk zijn. Vader in de hemel, we loven en prijzen u om wie u voor ons bent. En wij bidden u, laat het woord van de verkondiging bij ons allemaal doorwerken. Laat het effect hebben in ons hart, in ons leven. Heere, u weet wie we zijn en u weet wat wij nodig hebben. Dat weet u van een ieder van ons. En daarom vragen we u, denk dan aan ons allen. Heere, we doen ook voorbeden. Want er zijn ook zoveel mensen die vandaag niet in rust en vrede en vrijheid thuis konden zitten of naar de kerk konden gaan. Of er zijn mensen die vanavond misschien wel het huis waarin ze wonen gebombardeerd zien worden. De wijk, de straat. O God, we bidden u. Ontferm u. Ontferm u over al die mensen daar in Oekraïne. Ontferm u over die kinderen. Over de bejaarden. Heer, we bidden u voor die militairen en voor het kader. Heere God, we bidden u, ontferm u. En wilt u geven dat het bloedvergieten ophoudt. Heere, we dragen land en volk van Oekraïne aan u op. En we bidden u ook, Heere, geef dat de leiding van het Russische leger zijn verstand gaat gebruiken. En verantwoordelijkheid gaat beseffen. Wilt u ook het Russische volk gedenken? Er zijn zoveel mensen in Rusland die het helemaal niet eens zijn met deze oorlogvoering. Heren, we hebben zoveel vragen ten aanzien van deze situatie. We leggen het in uw handen. En we bidden u, ontferm u. En waak ook over ons leven. Heren, wilt u ons nabij zijn in de week die we vandaag zijn begonnen? Help ons bij ons dagelijks werk. Soms kan een mens daar zo tegenop zien. Help ons daarbij. Wees met de kinderen als ze naar school gaan. Geef dat ze het fijn vinden op school. Dat ze veel plezier kunnen maken op school. Waak over onze jongens en meisjes. Wees met onze jongeren. Heere, houdt u ze vast. Denk in uw verbond. Heer in de hemel, denk aan heel de gemeente. Jong en oud bevelen wij u aan. Wilt u zijn met de broeders en zusters die buiten het arbeidsproces staan, vanwege leeftijd of gezondheid, gedenk hen, wees bij hen. Heren, als ze in staat zijn om werk te doen, het een of het ander, Geeft het verlangen om zich in te zetten voor uw koninkrijk. Almachtige Heere, hoor ons gebed. Aanvaard onze dank. Vergeef genadig onze zonden. En hoor ons in de naam van de Heer Jezus, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. We doen belijdenis van ons geloof. En ter inleiding daarop zingen we Psalm 105, vers 1 en 2. Loof God de Heer en laat ons blijde zijn glorierijke naam belijden. 105, 1 en 2 ter inleiding op de geloofsbelijdenis. Ons antwoord op de geloofsbelijdenis is gezang 66, vers 1, 3 en 6. Mijn ziel verheft Gods eer. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart deze woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald in de hel. Opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen op het leven en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige katholieke kerk. De heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Gemeente, richt uw hart op God. Ontvang zijn zegen, draag die met u mee. Vanavond en heel deze week. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u licht, hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u, hij geeft u vrede.